Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, u zijn hulp zal blijken. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 62. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. Wij noemden Lucas 24 vanaf vers 36 tot het einde, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 99 en daarvan het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk, omdat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, een bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 65 en daarvan de versen 1, 2 en 5. 65 vers 1, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En ook het vijfde, het gebruis der zee doet gij bedaren. 1, 2 en 5 van Psalm 65. Er zal inmiddels worden gecollecteerd tijdens het zingen voor de diaconie. En voor de kerk en de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, de woorden van onze tekst, waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmorgen, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Lucas 24 en daarvan het 52e vers, het tweede gedeelte en vers 53. Lucas 24, vers 52b. En zij keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En vers 53, en ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. We worden vanmorgen bepaald bij een wachtende gemeente Gods. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij wachten in Jeruzalem. En ze keerden weder naar Jeruzalem. In de tweede plaats staan we stil bij wachten met blijdschap. Ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En in de derde plaats wachten met lofprijzing. En ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Dus een wachtende gemeente Gods. Wachten in Jeruzalem. Wachten met blijdschap en wachten met lofprijzing. Wij noemen de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen wij Weeszondag. En dan weten de kinderen ook wel wat daar misschien mee wordt bedoeld. Als je nou wees bent, dan mis je wat. Dan mis je je ouders. En zo is het ook met Gods kinderen. Als het goed is, dan missen ze op de Weeszondag ook iets. Wat misten de discipelen dan? Ze hadden toch al zoveel van de Heere gekregen? Hij was hen levend vertoond als de opgestane levensvorst. En hij had zich aan hen vertoond. Vele gewisse kentekenen zijn er van hen gezien. En sprekende tot hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Ze waren getuigen geweest van zijn hemelvaart. En wat ontbreekt er dan nog? Wel, die discipelen, die moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Want die Geest, die zou hen indachtig maken alles wat Jezus tot hen gesproken had. En door die Geest zouden ze pas werkelijk gaan verstaan wat Jezus gesproken had, ook tegen zijn vader, toen ze daar getuigen van waren. In het hoge priesterlijk gebed. En het verlangen dat hij daarin had geuit. Ook voor zijn bruidskerk. Dat die bruidskerk eenmaal zou zijn daar waar hij zou zijn. Daarom moesten ze wachten op de Heilige Geest. En bij alle gemis waren ze toch bevoorrecht. Omdat ze al zoveel van de Heere hadden gekregen. Maar het zou waar worden wat de Heer Jezus gebeden had. Dat ze zouden zijn daar waar Hij is. Daarom wees zondag. Gemeente, we lezen in de Bijbel van een Henoch. Kennen jullie ook wel, jongens en meisjes, uit Genesis 5? Henoch, de vader van Noach. En van die Henoch, dan lezen we van Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Deze Henoch ging zonder de dood gezien te hebben, rechtstreeks naar de hemel. Het opgenomen in heerlijkheid. En dat lezen we ook nog van iemand anders in de Bijbel, van Elia, de profeet van het oude verbond. Die ging met een vurige wagen met paarden zomaar naar de hemel. Waarom gingen zij zomaar naar de hemel? Wel, omdat hun wandel reeds in de hemel was. Henoch wandelde met God op de aarde. En van Elia was het de levensspreuk, de levende God voor wiens aangezicht ik sta. Hij kreeg uit de hemel zijn bevelen. Hij werkte voor de hemel. En hij verlangde naar de hemel. En hij nog en Elia waren voorbeelden van hem die ten hemel is opgevaren, de Heer Jezus Christus. Nadat hij de reinigmaking door zijn bloed volbracht had. Dat wil zeggen nadat hij de prijs had aangebracht nadat hij zijn bloed had gestort tot verzoening van de zonden van zijn gehele bruidskerk. Daarvoor wilde hij mens worden. En op deze aarde had hij de wil van God gedaan in een grote vijandige wereld. En dat tot zaligheid van zondaren. Die wereld wilde hij afdalen, ons vlees en ons bloed aannemen. Maar nu zijn werk volbracht is, is hij met ons vlees en bloed ook ingegaan in het binnenste heiligdom. Weer opgevaren naar de hemel. En daardoor waren ook voor... was ook voor een Henoch en voor een Elia de hemel geopend, omdat Christus zijn werk op de aarde volbracht had. Maar daarom is er ook weer een thuiskomen voor Gods kinderen bij God de Vader. En van de hemelvaart van Christus, daar waren de apostelen getuigen van geweest. Ze hebben hem nagestaard, ze hadden hem wel willen volgen, ze hadden wel met hem mee willen gaan. Ze hebben hem aangebeden, dat wil zeggen dat ze erkenden hem als God, als de van God gezonden zaligmaker. En de discipelen waren overtuigd dat Jezus de Zoon van God is, de zaligmaker van de wereld, door zijn opstanding en door zijn hemelvaart. Maar hun taak is op de aarde nog niet af. En die discipelen die moeten ook leren te leven door het geloof en niet door aanschouwen. En daarom moeten ze terug naar Jeruzalem. Van de berg af. Waar Jezus ten hemel is opgevaren. Weg terug voor die discipelen van de Heer Jezus. En iedere stap die ze terug hebben gezet vanaf de berg, vanaf de Olijfberg, zal ook herinneringen met zich mee hebben gebracht. Ik denk in de eerste plaats beschamende gedachten. Zo brengt de Heere zijn kinderen wel eens terug in het leven. Opdat ze bij vernieuwing zien wat de Heere in hun leven gedaan heeft en uit hoe groot de nood en dood dat ze verlost zijn. Maar er was ook troost bij het afdalen van de Olijfberg naar Jeruzalem. Want daar is een verbinding tussen die weg naar de Olijfberg en die weg terug naar Jeruzalem. In Jeruzalem, daar heeft de Heer Jezus geleden en gestorven. Waarom? Wel om de overwinnaar te zijn over de dood en over het graf. En om op te varen weer terug naar zijn vader en een plaats te bereiden. In het vaderhuis met zijn vele woningen voor al degenen die hem nodig hebben gekregen in hun leven. Discipelen van de Heer Jezus. Ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat Petrus op de terugweg van de Olijfbergen naar Jeruzalem niet zoveel heeft gezegd. En andere apostelen hadden evenmin reden om zich op de borst te slaan. Wat zullen ze indrukken hebben gehad van dat plaatsbekledende werk van Christus? Maar dan komen ze vanaf die berg, komen ze langs Gethsemane. Maar daar hebben ze niet zulke goede herinneringen aan. Maar daar in Gethsemane, daar hebben ze hun meester verlaten. Toen hij hen juist zo hard nodig had. Toen hij daar kroop in het stof van de aarde. Als een worm en geen man. Maar hij deed dat voor zijn kinderen. Hij deed dat voor hen. En als ze dan op de weg van de Olijfberg naar Jeruzalem, als ze dan verder kijken, dan zien ze daar Golgotha. daar hing hun meester. Onder de openbaring van de toren, ondeelbare toren van God tussen de hemel en tussen de aarde. Daar heeft hij het uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de discipelen op de vlucht, daar in Jeruzalem. Daar is hij ter dood veroordeeld, opdat zij in het gericht Gods zouden worden vrijgesproken van schuld en van straf. Jeruzalem, de bloedstad, daar vloeide immers het bloed van Christus. Tot verzoening van de zonden heeft hij hen de opdracht gegeven. Zo kunnen we lezen in vers 49. Zie, ik zend de belofte mijn vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dan moeten ze wachten op de werking en op de uitstorting van de geest. Stilzitten. Totdat die geest der kennis, die geest der genade, die geest der gebeden, die geest des raads hen zal versterken. En ook hun harten zal vervullen met kloekheid en met moed om de opdracht te gaan vervullen die de Heere aan hen gegeven heeft. Zodat ze straks onbeschroomd en ook onverschrokken de prediking zullen kunnen doen in de betoning des geestes en der kracht. Stilzitten. Dat valt niet mee, gemeente. Voor een mens stilzitten en wachten op de Heere. We lopen de Heere zo vaak voor de voeten. Lezen welke keer ook van de Bijbelheiligen. Maar stilzitten en verwachten wat de weg van de Heere is. Stilzitten en wachten op de komst van de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. Ze moesten immers bekwaam gemaakt worden om het werk te doen wat de Heere hen had opgedragen. En waarom dan Jeruzalem? Waarom nou juist naar Jeruzalem, naar die bloedstad? Wel, omdat daar waar Christus onschuldig veroordeeld is en gelasterd werd, in die stad waar de Heere werd uitgeworpen, daar zal hij het eerst door zijn Heilige Geest verheerlijkt worden. Daar zal het Pinksterwonder gebeuren. Er zullen er 3000 op eenmaal tot God bekeerd worden. De discipelen zouden liever naar Galilea zijn gegaan. Daar in Galilea hadden ze zulke heerlijke lessen van de Heer Jezus ontvangen. Daar voelden ze zich ook thuis, daar kwamen ze ook vandaan. Maar ze moeten in een gode, vijandige wereld moeten ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En straks zullen ze getuigen van zijn dat er zoveel mensen tegelijk zullen gaan vragen: wat moet ik doen? Wat moeten wij doen, mijn broeders? Wat moet ik doen om zalig te worden? Zullen er getuigen van zijn dat vijanden met God verzoend worden. En nu leven ook wij, gemeenten, in een gode, vijandige wereld. En het zal voor christenen steeds moeilijker worden om in deze wereld te leven naar de eis van Gods woord. In een wereld waarin men met Gods gebod geen rekening meer wenst te houden. En waar de mens der zonde zich steeds meer en meer gaat openbaren. Ook voor onze jongeren zal dat niet gemakkelijker en niet gemakkelijker op worden in deze wereld. En hoe zullen we dan staande blijven in die wereld? In die gode, vijandige wereld. Alleen door de kracht van de Heilige Geest. Want die kerk, die leeft in deze wereld die in het boze ligt. Nee, dan wordt van die kerk des Heren niet gevraagd om zich terug te trekken in een doperse wereldmeiding met een boekje in een hoekje. Maar als vreemdelingen te wandelen te midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En in de leidingen die de Heer met zijn kerk houdt, wil de Heer zijn kinderen ook wel eens meenemen, zodat ze mogen geloven dat het kroningsfeest van Christus volk hun kroningsfeest zal worden. Zijn er ogenblikken in het leven van Gods kinderen dat ze de zekere dichter wel eens mogen nazingen? Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker dat ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn kroning, naar het vaderlijk huis. Er zijn in het leven van de discipelen, gemeente, ogenblikken geweest dat ze heel dicht bij de hemel waren, maar nog niet in de hemel. Ze moesten hemelsgezind gemaakt worden. Ze moesten leren leven door het geloof alleen. Opdat ze ook zouden gaan verlangen naar het ogenblik dat het geloof zou overgaan in aanschouwen. Ze moeten weer voort in de wereld. En dat geldt vooral Gods kinderen ook. Al mogen ze dan bij ogenblikken die dichten, zoals ik dat juist noemde, wel eens nazingen. Dan zijn ze dicht bij de hemel. En dan wordt het wonder des te meer bewonderd dat de hemel voor hen ontsloten is door die gezegende middelen Gods en de mensen. En dat wonder wordt alleen maar groter als ik zie op mijn afmakingen, op mijn zonden, op mijn verlaten van de Heere dagen zonder getal, op mijn wereldgelijkvormigheid, trekken weer naar de dingen van deze wereld. En dan zou ik kunnen opgaan ook weer in de dingen van deze wereld. En waar de Heere dan soms zo ver op de achtergrond wordt geduwd, dan is het soms ook zo nodig dat Heere zijn kinderen weer een ogenblik brengt daar waar het allemaal gebeurd is. Waar Christus voor hen is gestorven. Waar hij voor hen heeft geleden. Waar hij voor hen heeft gekropen in het stof van de aarde. Ja, dat ze weer eens bij vernieuwing gaan zien op die kruispaal. Waar dat bloed van de middelaar Gods langs de kruispaal afliep op deze aarde. En waar het weer zo waar wordt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Toch gemeente een verbinding tussen die weg naar de Olijfberg en die weg naar Jeruzalem. Want op die weg wordt ook de troost ervaren. Die troost in beginsel, waar de Heidelbergen van spreekt, die enige troost beide in het leven en in het sterven, dat ik niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Eigendom, het eigendom van hem die alles volbracht heeft tot de laatste penning toe. En als je dan door het geloof op hem mag zien, dan wordt het wonder alleen maar groter dat hij dat ook voor mij heeft willen doen. Maar dan wekt dat ook het verlangen naar hem. Het verlangen om eenmaal altijd bij de Heere te zijn. Om God eeuwig te mogen grootmaken en te verheerlijken. Want alleen in hem is immers het leven en de zaligheid. Buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En alleen zijn komst kan ons heil volmaken. En als de Heer de ogen daarvoor opent, de ogen des geloofs, dan is er ook blijdschap. We gaan door onze tweede gedachte. Want, dat lezen we immers en ze keren weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. Waarom eigenlijk geen droefheid? Dan zou er veel meer voor de hand gelegen hebben dan die discipelen bedroefd zouden zijn geweest. Ze waren toch immers hun meester kwijt. Ze zien hem niet meer. Tijdens hun omwandeling op de aarde hebben ze zulke gezegende ogenblikken ervaren toen ze aan zijn voeten zaten. Ze hebben zijn genadige tegenwoordigheid hebben ze mogen proeven en mogen smaken. Wat waren die discipelen verblijd toen ze de Heere zagen na zijn opstanding, toen hij zich aan hen vertoond heeft. Er staat zelfs dat ze het van blijdschap niet konden geloven. Maar nu zijn ze de Heere kwijt. En toen Jezus tot zijn jongeren sprak, nog een kleine tijd ben ik bij u. Toen waren ze ontroerd, nog maar een kleine tijd. We kunnen u helemaal niet missen. Toen was er verdriet. Maar hoe nu dan? Nu is die echt behendig gegaan naar de hemel. Het is toch weeszondag? Ja, gemeente, toch? Tot blijdschap. Ze geloven dat het waar is wat de Heer Jezus tot hen gesproken heeft in Johannes 14. We hebben het lezen in de versen 28 en 29. Je hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zou gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. De wereld verblijdt zich. Zo heeft Jezus in het volgende hoofdstuk, in het 16e hoofdstuk, gezegd in het 20e vers. Tegen de discipelen zei hij, ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En die blijdschap, zo heeft Christus bevestigd, die zal nou nooit meer van u worden weggenomen. Nu geloven ze dat het waar is. Zalig zijn ze die geloven. Die niet zullen gezien hebben, maar nochtans geloven. Blijdschap, die komt na veel droefheid. Er is veel zelfgemaakte blijdschap in deze wereld. De mens verblijdt zich in de dingen van dit tijdelijke leven. En natuurlijk mag er blijdschap zijn, mag er vreugde zijn over hetgeen wat de Heer ons nog schenkt. Maar er is zoveel leegte ook in die blijdschap, schijnblijdschap. Maar die blijdschap van die discipelen, gemeente, dat is een blijvende blijdschap, een eeuwige blijdschap. Die blijdschap die hen wordt geschonken uit genade alleen, zonder enige verdienst in de mens. En daarom, jongens en meisjes, de wereld, die gaat voorbij met al zijn zogenaamde blijdschap. Blijdschap in de wereld kan zelfs ook blijdschap zijn in de godsdienst. Ook vandaag aan de dag allerlei manifestaties gehouden worden. Blijdschap gaat allemaal voorbij. En die blijdschap van de wereld die zal straks eindigen in een eeuwige droefheid. Maar deze blijdschap, als je daar iets van hebt mogen ervaren in je leven, in beginsel, ja, dan kan het niet anders dan zijn naar meer. Maar dan zou je die ook niet willen ruilen voor al het goud en het goed van deze wereld. Voor al het vermaak dat deze wereld zogenaamd te bieden heeft. Er moeten onze ogen voor geopend worden. En als de Heer in onze ogen door zijn Heilige Geest opent voor de schijnblijdschap van deze wereld. Ik hoop dat het in je leven mag gebeuren. Dan ben je niet meteen blij. Want dan wordt er een droefheid in je hart geboren die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Droefheid over je zonde. Droefheid over je godsgemis dat je God in het paradijs de rug hebt toegekeerd. Droefheid over al die zonden die je aankleven. Droefheid over de zonden in de wereld, over alles wat er in deze wereld gebeurt, wat in strijd is met God, met zijn gebod. Dan leer je, zo zeiden onze ouderen dat wel, dan leer je de dood schrijven op alle blijdschap van deze wereld. Dat wil eigenlijk zeggen, dan ga je die blijdschap van deze wereld niet meer de eerste plaats, dan neemt die blijdschap van deze wereld niet meer de eerste plaats in je leven. Nee, dan verdwijnt die zelfs naar de achtergrond. Rome, wereld, uw schattige kunt niet bevatten. Nee, dat durf je dan nog niet te zeggen. Hoe rijk of ik ben, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben, maar daar werkt de Heer wel door zijn Heilige Geest naartoe. En daar moet het ook naartoe in je leven. Het moet naar hem toe. En wie de kerk alleen maar verblijd kan zijn. Maar in dat beginnende leven dan, ja, dan weten we het. Dat het zo waar is wat de dichter zong. Ben door uw wet, de schende, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. Dan wordt die schreeuw in ons hart geboren. Is er nog een weg, een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan wordt het ons om God te doen. Is het al gebeurd in uw leven? Is het al in staat geworden in jouw leven? Ben je daaraan al ontdekt door Gods Heilige Geest? En het is waar of u het nou geloven kunt, wilt of niet. Maar ook door de overtuigende kracht van de Heilige Geest. Als je je zonden en je ongerechtigheden leert beleiden met droefheid in je hart voor Gods aangezicht, dan ligt daar reeds een verborgen blijdschap in, die de wereld niet kent. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat is een blijdschap die kent de wereld niet. Kent de godsdienst ook niet. Maar die droefheid, die weliswaar gepaard gaat met enige blijdschap, die droefheid die zal tot blijdschap worden. Daarom is er blijdschap in het leven van deze discipelen. Maar waarom zijn ze nou zo verblijd? Wel, gemeente, omdat ze ondanks dat de Heer van hen is weggegaan, dat ze ondanks dat toch gevoelen de aanwezigheid van hem die dat ook beloofd heeft. En zo ook onze vaderen dat in de catechismus ook hebben verwoord, dat hij naar zijn godheid, genade, majesteit en geest nimmer meer van zijn kerk wijkt. En heel dat zijn kinderen ook, zijn discipelen ook beloofd. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding van de wereld. Toen hadden ze het niet geloofd. Toen konden ze het nog niet geloven. Maar nu gaan ze het verstaan. Nu gaat die Heilige Geest hen straks daar des te meer kennis van geven. Zodat ze getroost mogen leven, ziende op die overste leidsman. En volleinder van het geloof die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Wachten totdat die geest zal worden uitgestort. En als het dan gaat om die blijdschap, gemeente, wat is dan de inhoud van die blijdschap? Mag ik eens proberen om daar zomaar wat dingen van te noemen? Ik denk daar waar de Heere werkt in het leven van de mens, dat hij zich ook gaat verwonderen over de majesteit Gods, over zijn heerlijkheid, over de almacht van God, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En in die zoon een volkomen genoegdoening gevonden heeft voor de zonden, ook van mijn zonden. De blijdschap, die persoonlijke blijdschap die doorleefd wordt. En dat daarvoor Christus die weg van de kribbe naar het kruis wilde gaan. Verwondering. Verwondering over zoveel onbevattelijke zondaarsliefde. Dat de Heer mij heeft opgezocht. Mij heeft stilgezet op mijn levensweg. Want die had me ook voorbij kunnen gaan en dat naar recht. Mij niet verstoten. Ondanks wat ik ervan heb terechtgebracht in mijn leven. Zal Petrus ook ervaren hebben ook wat hij ervan heeft terechtgebracht, ook na ontvangen genade. Zijn meester verloochend, met vloeken en met eedzweren. Verwondering over de trouw van de Heere. En dat voor trouwelozen. Dat hebben ze gezien op die terugweg van de Olijfberg naar Jeruzalem. Van Bethanië naar Jeruzalem. Dan worden de ogen geopend voor het plaatsbekledende werk van Christus, voor zijn borgwerk. En dan zie je dat als het ware tegenover elkaar. Je zonden en ongerechtigheden die God tot toorn verwekt hebben en verwekken. En daartegenover die onbevattelijke gang die de Christen der Schriften wilde gaan om die toren van God te dragen en Gods gramschap te blussen aan het vloekhout der schande. En zo het handschrift van de zonde dat tegen ons is, om dat uit te wissen. Dan wordt dat gezicht op Golgotha en op de kruispaal van Golgotha, dan wordt het ons dierbaar, noodzakelijk, ook steeds weer opnieuw. En dat doet het hart buigen en dat doet het hart smelten van verwondering en van een verborgen blijdschap dat hij dat nu voor mij heeft willen doen. Dan wordt het zo wonder als we dat lezen, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat geeft gemeente blijdschap in het hart. Die blijdschap bestaat ook in de vreugde. In de vreugde die de Heere zijn kinderen heeft toegezegd. We hebben er al op gewezen uit Johannes 14 en Johannes 16. Die blijdschap, die geestelijke blijdschap, die straks ook hun deel zal zijn. Als ze moeten hoofdstukken neerleggen aan deze zijde van het graf om in te gaan in de vreugde huns Heren. En dat Christus nu met ons vlees en bloed is ingegaan in de hemel en zijn geest zendt als een tegenpand, opdat we die troost ook zouden mogen kennen en het verlangen ook levendig zou zijn om eenmaal altijd bij de Heere te zijn. Vreugde over het heil wat hun is toegezegd. Maar ook, en wat is dat ook telkens weer nodig, te weten dat er een voorspraak is in de hemel. Er staat er ook iets van het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet voor dat ge hen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart van de boze. Want dat hebben ze ervaren ook daar in Jeruzalem. En ook als ze straks op pad gaan om het evangelie van vrije genade te verkondigen. De boze op de been is. Vele vijanden op de been. Ze voorwerp zijn van spot en van hoon. Van laster. Maar hier, gemeente, zijn de discipelen één. In hun verwachten van de Heer en in hun geestelijke blijdschap. En die geestelijke blijdschap, die brengt ook mee liefde tot hem. Die wederliefde, vanwege hetgeen wat hij gedaan heeft. Dan wordt het hart bij ogenblikken vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. Dan kun je stilzitten. Wachten op het heil des Heren. Blijf de Heren verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Stilzitten. Wachten op het heil des Heren. Leidzaamheid. Nee, niet een leidelijkheid. Maar een leidzaamheid zien op wat de Vader in zijn geliefde Zoon voor zijn kerk bereid heeft. Dan kun je zelfs stilzitten onder het kruis. Als moeite en zorgen op je levenspad komen. En als je nou zo met de discipelen iets van die geestelijke blijdschap mag ervaren, dan kun je zelfs blij zijn om de naam des Heren smaadheid geleden te hebben, zoals de discipelen in de gevangenis. Verblijd om vanwege het lijden van smaadheid om de naam van de Heren. Dan kun je zelf zingen met blijdschap in je hart. De grootste smarten blijven onze harten in de Heren gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. En de discipelen zijn verblijd om maar niet meer te noemen, omdat ze er door het geloof van verzekerd mogen zijn dat de Heer blijvend bij hen zal zijn en bij hen zal blijven. Hij is immers degene die het beloofd heeft en dit ook doen zal. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Gemeente, kent u iets van die geestelijke blijdschap? We hebben er maar iets van kunnen zeggen vanmorgen. Als u nou die blijdschap niet kent, zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Ik zeg het nogmaals, de droefheid naar de dingen van deze wereld, de droefheid van naar de wereld, die werkt de dood. En ook al ben je dan bij ogenblikken blij in deze wereld, gaat allemaal weer voorbij. Het is allemaal maar zo kortstondig. Het geeft geen ware vrede, geeft geen ware vreugde. Maar deze blijdschap, daar kun je mee door het leven en uit het leven. Ook al wordt die niet elk ogenblik in het leven van Gods kinderen ervaren. Want zo vaak moeten ze zichzelf aanklagen dat ze zo ver bij de Heere vandaan leven. Dat ze meer reden hebben om bedroefd te zijn over hun zonden en over hun afmakingen dan om verblijd te zijn. Maar desalniettemin, de apostel die schrijft het: verblijd u in de Heere. Ja, wederom zeg ik u, verblijd u in de grote daden des Heeren. En die blijdschap, als die leeft in het hart, dan doet het ook uitroepen: o Heere, wanneer komt toch die dag dat ik altijd bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Want die blijdschap zal eens onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Blijdschap en lofprijzing. Onze derde gedachte. We gaan hier samen nog zingen uit Psalm 20 en daarvan het vierde vers. Psalm 20 vers 4. Op wagens, paarden en op helden zijn onze vijand stout. Wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. Ze zijn gekromd en neergestoten, van moed beroofd en krachten. Maar wij hebben het heil genoten waarop ons God deed wachten. Het vierde van Psalm 20. Een wachtende gemeente Gods, ze stonden stil bij wachten in Jeruzalem. Wachten met blijdschap en wachten met lofprijzing, onze derde gedachte. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wie waren dat die zei? Behalve de apostelen, zo lezen we dat ook in de handelingen van de apostelen, waren er ook vrouwen bij. Maria, de moeder van Jezus en zijn broeders. Maria, die wordt ook daar zo apart genoemd. Ze had haar zoon zien sterven. En ze had als het ware uit de hand van de Heer een andere zoon gekregen in de persoon van Johannes. En was een zwaard door haar ziel gegaan. Zoals Simeon dat eenmaal had voorzegd. Toen hij met het kind Jezus in de tempel in de armen stond. Maar nu mag ook Maria delen in de blijdschap van de apostelen. En de broers van Jezus, we lezen in Johannes 7 vers 5. Ook zijn broeders geloofden niet in hem. Ze hebben hun broeder veroordeeld. Ze hebben zelfs gezegd, hij is buiten zinnen. Hij weet eigenlijk niet goed wat hij doet. En nu, gekomen tot de erkenning van zijn messiaschap. Nu is hij waarlijk hun broeder. Hun oudste broeder. En ze waren alle tijd in de tempel. Alle tijd. In de handelingen van de apostelen lezen we dat ze waren in de opperzaal. We moeten ons dat zo voorstellen, gemeente, dat ze verbleven in de opperzaal. Maar dat ze ook hun godsdienstplichten vervulden in de tempel. En als ze uit de tempel kwamen, dan gingen ze weer naar de opperzaal. Om dan weer te loven en te prijzen. Te bidden om de komst van de Heilige Geest. Te spreken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Over de wonderen, over de tekenen van de Heer Jezus, waar ze getuigen van zijn geweest. In de zonde wel over de dingen die in de laatste dagen waren gebeurd. En zo zitten ze daar 10 dagen bij elkaar. In stille verwachting. Met een zoete blijdschap in het hart. En verlangend naar de komst van de Heilige Geest. Wij zouden zeggen, gemeente, die apostelen met die vrouwen. En wellicht zijn er ook nog anderen bij geweest. Die zitten daar in Jeruzalem. Onder een geopende hemel. Want Christus heeft de hemel immers geopend. En die apostelen die mogen geloven dat het waar wordt wat de Heer hem beloofd heeft. Dat hij hem al wederkomen zal. En dat hij hen tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. En dat hij wel in afwachting daarvan ook bij hen zal blijven. Tot aan de voleinding van de wereld. Ze zitten daar, nee, niet in een hoekje, maar ze zijn werkzaam. Loven en danken. Calvijn die zegt daarvan, hiervan is het voornaamste dat zij van vreugde verrukt openlijk de lof Gods verkondigd hebben. En gestadig in de tempel bleven, niet dat ze daar dag en nacht verkeerden, maar alle samenkomsten bezochten en ter bestemde tijden op de gewone uren aanwezig waren om God te danken. In het huis des Heren, in de tempel. Juist daar in het huis des Heren, daar wil de Heren zijn genade verheerlijken. Zijn heerlijkheid openbaren. Wonderen van genade doen. Ja, tot op de dag van vandaag. In het huis des Heren, daar wil de Heer in bijzonder door zijn Heilige Geest wonen en werken in zondaarsharten. We noemen de kerk niet voor niets het huis, de werkplaats van de Heilige Geest. Daar gaat die geest rond om zondaren te trekken naar de duisternis, om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaat die geest uit om ook zondaren te troosten en heen te wijzen naar de Christen der Schriften. Dat is immers het liefste werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. Daarom moeten we maar veel in de kerk onder de bediening van het woord verkeren. Daar waar de mogelijkheden ervoor over zijn. Dus op de plaats om God te loven en God te prijzen. Zijn naam aan te roepen. Dat mogen de discipelen daar doen in Jeruzalem met een oprecht hart, met een geestelijke blijdschap en vreugde in het hart. We kunnen veel bidden, we kunnen veel loven, veel prijzen, danken, zingen. Helaas is het zo vaak alleen maar een mondbelijdenis. Maar dat waren danken en dat waren loven, gemeente, dat komen voort uit een verbroken hart en uit een verslagen geest. Vanwege het wonder dat de Heer naar een mens, naar een arme, verloren zondaar, een onwaardige zondaar wil omzien. Dat heeft die moorman uit Handelingen 8 ook mogen ervaren. Daar lezen we van dat als Filippus bij hem is weggegaan, staat er zo en reisde zijn weg met blijdschap. Dat was ook een geestelijke blijdschap. Ik denk dat die man van de hele wereld rondom zich helemaal niets heeft gezien. Maar een innerlijke en een geestelijke blijdschap. Waarom? Nou, ik zeg het maar met eigen woorden, maar onze kanttekenaren die zeggen daarvan, vanwege het besef van de vergeving van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die hem ook dat besef van de vergeving van de zonden heeft gegeven. En die Heilige Geest die doorgaat om Christus de verheerlijke plaats te maken voor die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Wat doet die Geest? Dit doet die geest als hij intrek neemt in het zondaarshart. Dan gaat die geest deelachtig maken wat we in Christus hebben. De vergeving van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dan is er verwondering. En dan is er ook aanbidding. Als hij die heilgeheimen aan zijn vrienden, naar zijn vrede bond gaat betonen. Dan zingt die kerk wel eens, ik heb u voorwaar juist in het heiligdom aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is mij uw goede tierenheid. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. Heb je zo wel leren bidden? Heb je zo wel leren danken? Waarin de lof des Heren opstijgt voor ons aangezicht. Voor de menigvuldige verlossingen van zijn aangezicht. Ja, gemeente, die kerk die mag wel eens zingen. En dat is het niet altijd. Met de doorleefde wetenschap van de verlossing die er in Christus is. Maar in het uitzien daarvan zingen ze wel eens verder dan hun polsstok lang is. En dan zingen ze wel eens, heb mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn ziel, dat hij zich nimmer stoot. Dan kan God ons geen kwaad meer doen. Welke weg dat hij ook met ons houdt. Maar dan wordt het gebed geboren, meer en meer. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Ze waren daar eendrachtig, zegt de Handelingen van de Apostelen, eendrachtig volhardende in het bidden en ook in het smeken. Hier wordt het genoemd loven en danken. Dus ze zullen ook gebeden hebben voor alle nood, voor alle nooddruft van dit leven, maar ook voor de nood van de wereld. Maar hun harten waren gericht op de komst van de Heilige Geest. Die geest die zou hen die zou de Heere zenden. Dat had Christus hen ook beloofd. En ze begeerden dus wat God had toegezegd. Er liggen ook lessen in voor ons, gemeente. Ze baden door die geest om de komst van de geest. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons geleiden. En met de dichter van Psalm 119 nog schond, gij ons de hulp van uw geest om ook te bidden om de komst van die geest. Zo leert Gods kind bidden om hetgeen wat de Heer beloofd heeft. En zo bidden ze ook, niet alleen voor zichzelf. Maar als het goed is, dan bidden ze ook voor hun omgeving, voor deze wereld in nood. Voor degene die met hen meereizen naar de eeuwigheid. Dan bidden ze, kom noordenwind. En kom gij zuidenwind, doorwaar de hof van onze gemeente, doorwaar de hof van ons gezin. Door wij de hof ook van ons land, van ons volk zo diep weggezonken. Opdat de specerijen mogen uitbotten. En die gezien mogen worden in het leven. Opdat dwaze harten van zondaren worden geleid. Tot de Christus der schriften. Ja, dat ze in al de waarheid worden geleid. De waarheid dat wij sterven moeten en God moeten ontmoeten. En dat het alleen maar kan als we een God voor ons had. En als we een borg voor onze schuld hebben. Ze mogen weten in Christus geborgen te zijn. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar dan zal er ook het gebed zijn. Om meer en meer kennis te mogen verkrijgen van hem. Wie te kennen het eeuwige leven is. Om het apostel Paulus na te mogen zeggen, hij overgeleverd om mijn zonden, maar ook opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. En dan samen met de bruid, met de geest en met de bruid, met een verlangen uit te roepen, kom, Heere Jezus. En je te verblijden over zijn antwoord. Ja, ik kom haastelijk. In de openbaring van Johannes in het laatste hoofdstuk lezen we dat tot driemaal toe. Dat de Heere dat belooft. Ja, ik kom haastelijk. Want gemeente, die kerk, die weet het bij tijden en met ogenblikken dat het zo waar is. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. En maar die levende verwachting in het hart. Kun je door het leven, kun je ook uit het leven. Kun je leven en dan kun je ook sterven. Want die de Heere verwachten, zo lees ik bij de profeet Jesaja, die zullen niet beschaamd worden. Ze zullen opvaren als met vleugelen de aarde. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Blijdschap ervaren bij ogenblikken. Uitziende naar de volmaaktheid, een blijdschap die dan onbepaald door het licht, dat van zijn aangezicht straalt en hoogste toppen zal stijgen. Wetende dat er een zaligmaker in de hemel is, die het werk wat hij begon ook zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus en zijn kerk vergadert, van de einde van de aarde, het Joden en het Heidenen, opdat die kerk eenmaal volmaakt hem zal loven en hem zal danken. Zou je er niet, jongens en meisjes, jonge vrienden, zou je er niet jaloers op worden om iets van die blijdschap, van dat leven te mogen kennen? O, vragen de Heere maar om. En zeg maar, Heere, zou u ook plaats voor willen maken in mijn hart? Want de wereld, die kan dat hart van mij niet vervullen. Maar zoudt u in uw gunst en in genade naar me willen omzien. Opdat ik u zou mogen loven. U zou mogen prijzen. Hier aan deze zijde van het graf in beginsel. En straks tot in alle eeuwigheid. Amen. En we zingen 148 vers 1. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.